groet u allen in Jezus' wonderbare naam. En ik ben blij dat we hier vanmiddag bijeen zijn rondom het woord van God, rondom de troon, rondom de naam van onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon. En vroeger was dat eigenlijk altijd nodig als je voor het eerst ergens kwam, dat je een beetje vertelde wie je was, maar tegenwoordig kunnen we googelen, dus dat denk ik niet meer nodig. Als u wil weten wie is Arie van Heijnen, waar komt u vandaan, dan kun je dat ook wel vinden. Behalve natuurlijk dat ik getrouwd ben met Aria, die is er ook bij vanmiddag, maar we zullen straks elkaar nog wel even ontmoeten. Ik heb begrepen dat het tijd is om met elkaar te spreken. Ik wil met u vanmiddag een stukje lezen uit Openbaring 22, dat is het laatste Bijbelboek. Openbaring 22. Ik wil graag met u lezen vanaf vers 12 tot en met 21. En dan zegt Gods woord en ik zie, die komt spoedig en mijn loon is bij mij, om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poort de stad mogen binnengaan. Want buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. En ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest van de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad van de dingen die in dit boek geschreven zijn. En hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, ja, kom Heer Jezus. En de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u al. We dus vanmiddag vooral onze aandacht richten op vers 18 en 19, waar de schrift zegt, want ik getuig aan een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. Als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad en van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Het is een ernstig woord vanmiddag, als we zien in vers 18, als we iets afdoen aan de woorden van de profetie van dit boek, en dan moeten we denk ik in eerste instantie echt denken aan het boek Openbaring. Maar dat wil niet zeggen dat het daarbij ophoudt, omdat we natuurlijk ook al in Deuteronomium lezen, onder andere Deuteronomium 28, lezen we van de zegen en de vloek. Dat heeft altijd alles te maken met het gehoorzamen van het woord van God. Soms ook met het verstaan natuurlijk van het woord van God, maar vooral met het gehoorzamen van het woord van God. Als de Heer met ons gepraat heeft en wij weten wat de wil van de Heer is, wat het verlangen van de Heer is, wat zijn gebod is, wat zijn opdracht is, dat we dan luisteren en dat we dan niet iets af gaan doen, hoe iets toe gaan voegen aan het woord van God. En ook Spreuken 30 spreekt daar al over. Voeg niets toe aan zijn woorden, anders zal hij u straffen, omdat u een leugenaar zou zijn. En dat is eigenlijk wat, als wij het niet eens zijn met het woord van God, dan maken we eigenlijk God tot een leugenaar. Maar omdat we God niet tot een leugenaar kunnen maken, omdat hij de weg, de waarheid en het leven is, en er in de Heer geen leugen is bevonden, zijn we dan natuurlijk zelf een leugenaar. En spreekt Johannes hier, of de engel, de theologen zijn het er niet over eens, daar gaat het denk ik niet om. Het is het woord van God. En dan vooral gaat het hier over het boek Openbaring, maar we mogen het denk ik verder trekken naar het hele woord van God. Altijd weer komen erop neer dat wij zijn geboden moeten houden, zijn geboden moeten doen. En dat is niet afgeschaft bij het Nieuwe Testament. Het is niet zo dat we zeggen, nou dat was onder het oude verbond waar we de wet van Mozes moesten houden. Ik denk dat er in het Nieuwe Testament misschien wel meer geboden staan. En misschien uitzicht dat het meeste in het feit dat wij de Here mogen behagen. Nou, als je dan zegt, welke rampen komen dan over ons, welke plagen komen dan over ons, dan kun je eigenlijk zien in het boek Openbaring, dat het natuurlijk begint met het voorstellen van de Heer Jezus Christus. In hoofdstuk 1. Heerlijk zoals hij is als de mensenzoon, hoe hij daar verschijnt. Met haar als witte wol, een oog als een vuurwand. En zijn klederen en dan de borst omgord. Want hij is natuurlijk ook onze hoge priester. Hij heeft natuurlijk meerdere hoedanigheden, maar hij is ook onze hoge priester. En zo toont de Heer Jezus Christus Johannes zijn heerlijkheid. En dan valt Johannes ook als dood voor zijn voeten. En dan weten we in Openbaring 2 en 3 dat het gaat over de 7 brieven aan de gemeente aan Azië. Die is denk ik ook in onze tijd gewoon heel actueel zijn. En dan zie je in hoofdstuk 4 en 5, dan gaat het weer over het Lam van God. Maar dan in hoofdstuk 6, dan begint eigenlijk de oorlog. Dan begint eigenlijk de oorlog. En dat zijn de plagen waar hierover gesproken wordt. En dat is zo erg, dat zie je al in hoofdstuk 6. Dat de mensen zeggen, tot de bergen, bergen vallen op ons en heuvelen bedekt ons. Dan zullen ze eigenlijk soms zelfs de dood zoeken, maar niet meer vinden, want ze zijn bang voor de toorn van het Lam. Natuurlijk in het Lam van één kant, dat hij is liefde en hij is natuurlijk gekomen, dat offerlam voor ons. Hij is gestorven voor de zonde van de hele wereld, zegt Johannes 1, vers 29. Jezus Christus, God Zoon, Jezus onze Heer. Maar er zal ook een tijd komen dat de mensen beven, dat ze zullen schrikken voor de toorn van het Lam, voor de toorn van het Lam van God, omdat hij rechtvaardig is, omdat hem ook het oordeel gegeven is door de Vader. Ook dat is de Schrift, ook dat is werkelijkheid. En dan zien we in hoofdstuk 8 dat er stemmen zijn en donderslagen, bliksemstralen, aardbevingen, hagel en vuur. Ergens lezen we dat er hagelstenen gaan vallen als het talent zwaar, dat is ruim 30 kilo. Dan zal het niet zo wel overschieten. En dan zien we dat het derde deel van de bomen verbrandt en van het groene gras. Het zijn ontzagwekkende plagen, oordelen die over de wereld zullen komen. Dat bedoelt de Schrift hier. Als wij afdoen, als iets toevoegen, dan moet ik goed zeggen, als wij iets toevoegen aan het woord van God. Maar waarom is het zo belangrijk dat we iets toevoegen? Of afdoen aan het woord van God? Eigenlijk waarom is het belangrijk dat we dat niet mogen doen? Niet mogen toevoegen, niet mogen afdoen, maar omdat Jezus zelf het woord is. En hij is de grote ik ben, hij is zoals hij is. En we mogen de Heer Jezus Christus geen dingen toeschrijven die niet bij hem behoren. En we mogen ook niets aan hem afdoen wat wel bij hem behoren. Hij is de grote ik ben, hij is de grote ik zal zijn die ik zijn zal. En dan komen die oordelen en dan zien we dat een derde van de zee wordt besproken. En de schepen vergaan. En al wat er leeft, dat vergaat. De schepselen in de zee. En dan krijgen we weer dat rivieren. Het water wordt bedorven. Alsem komt erin. Het is bitter. De mensen worden er ziek van. En die sterven ervan. De sterren vallen van de hemel. En dan komen er op een gegeven moment komen die sprinkhanen. En die sprinkhanen komen eigenlijk vanuit de duisternis. En die steken als schorpioenen. En dan zien we dat het eigenlijk geesten van duivelen zijn. Dus de strijd neemt toe. En we leven in de tijd voorafgaand aan deze dagen, aan deze jaren. Niemand weet de dag en het uur, dan moeten we ook niet proberen te zoeken. Maar we zien wel aan alles dat we toegaan. We hebben de mug gezien. Ik heb van de week gelezen of het klopt, weet ik niet. Maar het is eigenlijk in die gebieden waar de mens de mug gemanipuleerd heeft. Genetisch. Waar de mens gerekend heeft en die mug gaat over. Maar het deel overleeft omdat er antibiotica in zit van het voer wat ze krijgen. En in die gebieden is het weer een ramp voor. En we zien rondom ons heen, alles wordt tegenwoordig gemanipuleerd genetisch. Ook ons voedsel, de maïs en de granen, noem alle dingen maar op. En ik denk dat dit allemaal dingen zijn, tekenen zijn die voorafgaan aan die plagen die gaan komen waar de Bijbel hierover spreekt. En dat zal een bange tijd worden. En dan zullen we zien dat er een scheiding komt. Er zijn mensen die hebben het zeker aan hun voorhoofd. En dan zie je eigenlijk net als bij de plagen van de Egypte, dat de eerste plagen eigenlijk voor iedereen gelden. En dan wordt het erger en dan komt er een onderscheid. Dat zagen we ook in Egypte. Toen werd God voor uitgesloten van de plagen. Zo zal het ook hier zijn, in deze tijd van grote verdrukking. Maar als wij niet in deze plagen willen komen, dan zegt de schrift eigenlijk, dan moeten we ook niks afdoen, moeten we niks toevoegen aan het woord van God. Denk dan bijvoorbeeld aan Openbaring 3 vers 10, de NBG-vertaling die zegt het zo. Als u het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, dus de Christus, dan zal ik u bewaren voor de uren van de verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Dus als wij het bevel bewaren om Jezus te blijven verwachten, dan zal hij ons bewaren voor de uren van de verzoeking die over de hele wereld komen zal. Dan gaan we naar vers 19. En dan wordt het erger. Want dit, deze rampen, deze oorlog, dit is wel tijdelijk. Dat heeft wel te maken met het aardse. En dat heeft te maken met ons vlees, als het ware, met ons lichaam. En het wordt een hele zware tijd, een hele moeilijke tijd. Dat hebben we gezien, dat de mensen zullen roepen. En eigenlijk ook de dood niet meer kunnen vinden, want het wordt erger en erger. En de Heer Jezus zegt dat de Heer die dagen zelfs inkorten, zouden geen vlees behouden worden. Maar in vers 19, dan zien we als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens. Nou, als we daarin niet gevonden worden, als we daarin niet beschreven zijn, dan worden we niet gered. Dat is eigenlijk wat het woord zegt. En dan zit hier van de heilige stad, en van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Misschien kunnen we er iets van lezen in die heilige stad, een blader op bladzijde terug. En dan zien we in hoofdstuk 21 vers 9, er wordt gesproken over de heilige stad. Er wordt gesproken over het nieuwe Jeruzalem. En dan lezen we bij vers 9, een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden vol van de zeven laatste plagen. Dus daar hebben we, ik heb dat allemaal omwille van de tijd niet met u kunnen lezen, maar misschien kennen we dat allemaal wel. De schalen, de bezuinen en de engelen die de opdracht krijgen om al die rampen eigenlijk over de aarde te brengen. En dan is dat voorbij. En dan kwam die engel naar hem toe en hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Er is ons misschien wel altijd geleerd dat wij een hemelse bestemming hebben. Misschien is het toch goed om dat eens te wegen, of dat wel helemaal zo juist is. Natuurlijk hebben wij een hemelse bestemming als het gaat over de hoedanigheid, over de heerlijkheid van God. Daar gaan we zeker in delen. Maar de plaats is misschien wat anders. Misschien hebben we voor aarde en hemel wat meer moeten denken aan een bepaalde toestand. Niet direct alles aan de plaats, want wat zien we hier? Dat dit hemels Jeruzalem neerdaalt vanuit de hemel. En eigenlijk op de aarde komt of er net boven blijft hangen. En dan als u goed leest, dan ziet hij, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En dan laat hij dat heilige Jeruzalem zien. Dus de bruid is het heilige Jeruzalem. En wie is de bruid? Dat is de gemeente van Jezus Christus. Dat bent u. En dat ben ik. Maar laten we daar dan eens naar kijken. En ze hadden de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen. Als een kristalheldere steen jaspis. En ze had een grote en hoge muur met 12 poorten. Met die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven. Namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden, 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten. Met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het land. We weten dat ons geloof gebouwd moet zijn op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Dus ook hier zien we dat het fundament van het nieuwe Jeruzalem, het fundament van de bruid, dat zijn de 12 apostelen van het land. En hij die met mij sprak had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. Altijd zien we dat goud te maken heeft met het hemelse. Altijd zien we dat goud te maken heeft met zuiverheid. En hier zien we dat ook. Een meetlat van goud. Een gouden meetlat. Dus er wordt met goud gemeten. Als het gaat over onze toekomst. Want dit vers 22 vers 9 die gaat over onze toekomst. Ik heb al gezegd, vers 18, dat gaat over het tijdelijke, hoe erg het ook zal zijn. Maar 19 gaat over het eeuwige. Dat is nog belangrijker.
Dan zegt de Heer ook voortdurend, zie toe dat niemand uw kroon neemt. En ook voortdurend spreekt hij in de gemeente, wie overwint, hem zal ik geven. Dus er is een strijd, lieve kinderen van God, dat iemand, en dat is natuurlijk die grote tegenstander van de Heer, die probeert onze kroon te roven. Die probeert eigenlijk, als u tot geloof gekomen bent, dat kostbare leven van de Heer Jezus, wat in u is, schade toe te brengen. Zowel dat lezen hier over die sprinkhanen, die steken als schorpioenen. En ze krijgen macht om de mensen 5 maanden lang te pijnen. Ze mogen hen schade toebrengen, ze mogen hen alleen niet doden. Dan zien we dat de Heer toch alles in zijn hand houdt. Hij is Heer, hij is God, hij is de koning van hemel en aarde en hij zal het regelen. Hij is immers de almachtige, grote God. En daarom is het zo belangrijk om met zijn woord om te gaan. En misschien hebben we in deze tijd wel eens vergeten, zoals Jesaja 66 dat zegt, dat hij is goed voor degenen die verbroken zijn van hart, die verbrijzeld zijn van geest. Maar dan zegt hij ook, die beeft voor mijn woord. We moeten geen angst krijgen voor een grote, ontzagwekkende, vreselijke God die alleen maar wil raad oefenen. Dat is een stuk van het evangelie. Je ziet hier ook van het lam. Dus mensen bang zijn voor de toorn van het lam. Maar als we kunnen vertrouwen op het bloed van het lam. Als we kunnen vertrouwen op de vergeving en de reiniging van onze zonden. Als wij tot Christus gekomen zijn. En we hebben gezegd, Heer, neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. Heer, hier is mijn hart. Hier is mijn leven. Heer, vergeef mijn zonde en u beleidt uw zonde. Dan ontvangt u vergeving. En zegt, Heer, u doet me reinigen door uw kostbaar bloed. Dan zal dat bloed ons reinigen. Ook ons geweten. Om dode werken. Jezus Christus, hij is Heer. Hij is vol van genade, vol van barmhartigheid, maar voor hen die niet luisteren. Voor hen die aan het woord toevoegen, voor hen die aan het woord afdoen. Dat zal gevolg hebben. En hoe groot is zijn genade? Dat wij door genade tot geloof mogen komen, dat het ons gerekend wordt als gerechtigheid. Dat we dat ook nog voor de Heer moeten werken en straks ook nog loon zullen ontvangen. Want er staat hier, hè, dat we loon zullen ontvangen voor onze werken. Dat is geen werken om zalig te worden, hè. Maar je kunt alleen zalig worden, alleen wederom geboren worden door de Heer zelf. Door het water en de geest, zegt Johannes 3. De Heer Jezus leert ons dat door genade worden wij behouden. Maar als we dan deel hebben gekregen aan die genade, dan begint eigenlijk de strijd. Dan begint de strijd. Welke strijd? Wel dat we behouden zullen binnengaan, dat zegt de Paulus gewoon. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb het geloof behouden. En dan komt vaak de strijd en die komt soms van een onverwachte hoek. Want als de Heer dan zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Dan komen er al die stemmen van, ja, maar je bent een tweemens. Kent u dat? Ja, je bent wel een nieuwe schepping, maar je bent ook een oude schepping. Nou, we zijn niet iets zo vreemd. Maar de schrift zegt, zo is dat wie in Christus, 2 Korinthe 5 vers 17, zo is dat wie in Christus een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden, het is alles uit hem. En dan is de vraag, lieve mensen, broeders, zussen, geloven wij dit woord van God? Of gaan we er iets afdoen? Gaan we er iets toevoegen? Gaan we er iets afdoen? Gaan we zeggen, ja, maar ik ben een zondaar en ik blijf een zondaar. Gelooft u niet in de verlossende kracht van Jezus? Dan gelooft u niet in de verlossende kracht van zijn bloed? En dan gelooft u niet in de verlossende kracht van zijn offer? Van wie hij is? Hij de grote, ik ben. Ja, u doet het niet en ik kan het niet, maar hij doet het in ons. Als hij ons dat eeuwige leven gegeven heeft, en Petrus spreekt daarvan, de tweede Petrusbrief, het eerste hoofdstuk, dat wij deel hebben gekregen aan Gods natuur. En door die natuur van de Heer, als u wederom geboren bent, door die nieuwe natuur, door die nieuwe mens, door die nieuwe schepping, door de kracht van God, door de kracht van het bloed en de kracht van de Heilige Geest, kunt u dat leven leven wat Jezus wil dat u leeft. Want Jezus' naam moet verheerlijkt worden en u en ik, wij zijn die bruid. En we zien hier hoe die bruid er is, want nou gaat het nog maar over die apostelen. Maar wij zijn die bruid en dan komt die gouden meetlat en dan zien we vers 16, 21 vers 16. En de stad lag daar als een vierkante lengte was even groot als haar breedte. En dan had de stad met een meetlat op 12.000 stadien, naar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. Dus wij denken aan de kubus. En dat moet dan ongeveer 21 à 2200 vierkante kilometer zijn. Dus dat is heel groot. En dan had een muur, dan had een muur op 144 ellen mensenmaat, die ook de maat van een engel is.
En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas.
Dus als wij nou de bouwstenen zijn, vanmorgen ging het over, met de kinderen ging het over de stenen. Als wij nou de bouwstenen zijn van het hemelse Jeruzalem, van het nieuwe Jeruzalem, als wij nou de bouwstenen zijn van deze bruid van Christus, dan kunnen wij niet leven met het idee, nou, ik ben gered, dat is ongeveer het hoogste wat haalbaar is. Want dat lezen we nergens in Gods woord. Er staat niet dat Jezus gekomen bent om u alleen te redden. Vanaf het vroegste beginsel, voor het ontstaan van wat dan ook, is dat het plan van de Here geweest dat wij de bruid van Christus zouden zijn. Voor de grondlegging der wereld heeft hij ons uitverkoren. In hem. Kijk de Efezebrief. In hem. In Christus. Om te worden de bruid van hem. Uw vlees, mijn vlees, uw buitenkantje, mijn buitenkantje. Daar is daar niks meer van over. We krijgen een veranderd lichaam. Misschien met de opname, een punt destijds, of anders op een andere manier. Maar we krijgen een veranderd lichaam, zoals de Heer Jezus dat had naar zijn opstap. En dan zien we dat hij kon ook eten. Maar dat was ook zo in het huis en was ook zo in buiten. Wonderlijk. Altijd als we in die bovennatuurlijke wereld van de Heer komen, gaat dat ons verstand te boven. Dan gaan wij ons verwonderen. En dan gaan wij dat zien. Maar hij is van eeuwigheid God. Hij heeft de dingen gesteld zoals ze gesteld zijn. Hij heeft de dingen bepaald zoals ze bepaald zijn. En wij kunnen er als mensen niks aan veranderen. En soms is dat schrikking. Dan zegt de een, geloof ik, die zegt, nou ik denk, en de ander zegt ik vind. En natuurlijk mogen we met elkaar zoeken naar de waarheid. Het is niet altijd makkelijk om de waarheid te vinden en te doorvorsen. Daar hebben we ook weer de Heilige Geest voor gekregen. En Johannes 2, vers 27, de zalving van de Heilige Geest die ons daarin moet leiden. Maar niet dat u dat eindeloos ver in uw verstand kunt vinden. Want dan zou uw geloof samengaan met uw verstand. En dan zou je met veel verstand, je zou meer geloof hebben dan met minder verstand. Maar zo werkt het niet. Uw verstand kan helpen, maar het kan soms ook een grote hindernis zijn, een grote blokkade. Om stil te worden, te luisteren naar de Heer. Heer, wil u het mij laten zien? Maar wij kunnen niet een soort eigen geloof creëren. En we hebben in deze tijd, in 25 van de 27, brieven van de apostel die gaan over misleiding. Die gaan over valse leer. En als u zegt, er staat hier alleen in openbaring, wat denkt u dan van Paulus? Als hij zegt tegen de gelaten, als wij, zegt hij, of een engel uit de hemel of wie dan ook komt, en dan brengt een andere evangelie, die zij vervloekt. En herhaalt het nog een keer, die zij vervloekt. Wij kunnen geen andere Jezus prediken als de Jezus van de Schriften. Wij kunnen geen andere Christus prediken als zoals God hem aan ons laat zien door zijn woorden, door zijn Heilige Geest. Wij mogen daar niks doen, maar we mogen er ook zeker niks aan doen. Laten we hem de eer geven en laten we hem de dank brengen. En als we dat zien hier, dat nieuwe Jeruzalem, die bruid, daar bent u, dat is uw toekomst. Dat is onze toekomst. Daar zijn we toe bestemd. En laten we niet aftrekken door deze wereld, door het tijdelijke. Door al de drukte en alles wat om ons heen gebeurt. En al die boeken, stapels boeken worden er tegenwoordig geschreven. En er zijn natuurlijk goede boeken. Maar er zitten er ook bij, het is verschrikkelijk. En een grote oplaag. Pas lees ik weer, 10.000 verkocht in Nederland, onder christen. We zitten het allemaal te lezen. Maar wie toetst het nog? Ik heb pas een gesprek met een broeder over een boek, en ik moet dat per se lezen, maar het is me veel te dik, ik begin er niet aan. Kijk, als ik het van de Heer moet doen, zal ik het lezen, maar anders niet. Als hij onze Heer is, bepaalt hij toch onze tijd, of niet? Lieve broeders, zusters, hoe zit het nou? Maken wij dan op onze eigen keus? En laten we ons dan nog misleiden door iemand die een dik boek kan schrijven, een hoop in te leggen. Waarvan we verder niks weten. Beproef de geest of ze God zijn, dat ken je anders. Het is in deze tijd onnodig dat we, de mensen beproeven. En ook de boeken beproeven, alle leringen beproeven, alles wat ons verteld wordt. Als het ons weghaalt bij Christus. Als het iets afdoet van Christus, als het iets toevoegt aan Christus, dan zullen we het volgen. Rampzalig zijn. Of een deel van onze aardse leven, of zelfs een deel van onze hemelse erfenis, van onze toekomsterfenis, van ons toekomstperspectief. Kan het niet vreselijk zijn als we deze tijd, deze korte tijd die we leven, Want ik ben 67 en dan ga je al hard naar het eind. En dan ga je zien hoe snel dit leven gaat. Praat zomaar over 40, 50, 60 jaar terug. Of het niks is. Het is maar even dat we hier zijn. Dan gaat het erom dat onze toekomst gewaarborgd is. En dat we ons niet laten beroven. En dat we ons niet laten misleiden. Kijk hier naar vers 18. Het bouwmateriaal van de muur. U bent de muur. U bent de straat van goud. Het bouwmateriaal van de muur was jaspis. De stad was zuiver goud. Gelijk een zuiver glas. Dan kijkt u zo dwars door mij heen. Dan kijkt u zo dwars door iedereen heen. Dan hebben we niks meer te verbergen. Zelfs onze gedachten zijn als het ware openbaar. Er is geen duisternis meer. Geen zonde meer. Zo moeten wij daar zijn. Zo zullen wij daar zijn. Want anders komen we die stad niet binnen. Maar lieve broeders en zusters, denkt u dan dat we deze tijd maar gewoon een beetje aan kunnen rommelen? De tijd dat we hier leven. En maar een beetje een soort eigen geloof gaan hebben. Wat soms gebaseerd is op de schrift en soms niet. En dat wij ons de vrijheid geven om er maar eens anders over te denken. En natuurlijk mogen we onze gedachten hebben. Maar het is wel goed om dan samen te zoeken naar de waarheid van God. Want onze gedachten kunnen ons helpen, maar soms ook misleiden. En dan zeggen, nou dan sterf ik en dan krijg ik van de Heer een nieuw lichaam. Nee, want we worden bekleed met de linnen daden. Met de linnen kleed, dat zijn de rechtvaardige daden van de heilige. Want de Heer heeft u nodig, niet alleen straks als bruid, maar ook vandaag als bruid, als lichaam van Christus, om zijn werk te kunnen doen in deze wereld. Hij wil dat u en ik, dat wij kanalen zijn van zijn Heilige Geest. Hij wil dat u en ik, dat wij zijn instrumenten zijn om zijn evangelieboodschap te verkondigen. Niet alleen in woord natuurlijk, maar ook in daad. Ons leven moet er natuurlijk naar zijn. En denk u dat aan de Heilige Geest, de Openbaring 22 begint met die zuivere rivier, Openbaring 20, het eerste vers. De zuivere rivier van het water des levens, helder als kristal, die aan de troon van God kwam van het Lam. Denk u dan dat de Heer dat zuivere water door een vuil kanaal stuurt? Denk u als onze beker aan de binnenzijde niet gereinigd is, dat de Heer daar dan zijn heldere water van de Heilige Geest in stopt? Denkt u dat? U drinkt niet eens water uit een glas, wat fietsers denken. Het is gewoon natuurlijk water. Zou de Heer dan dat kristallen heldere water, dat zuivere water, de Heilige Geest die de Geest van de Vader is en de Geest van de Zoon is. Zou Hij dan zijn kostbaarheden, zou Hij dan zichzelf aan u en aan mij toevertrouwen? De hele schrift kun je zien dat er een volgorde zit in de dingen. Wij moeten tot het geloof komen, we moeten tot Christus komen, we moeten tot het kruis komen. En dan moeten we verlost worden van onszelf. Verlost van die oude mens. Verlost van de oude aarde, van de oude Jan, van het ook zijn land. Het is niet zo dat Jezus alleen de redder is. Hij is ook de Kyrios, hij is ook de Heer. Zelfs van het Lam kunnen we hier zien dat de mensen vreesden voor de toorn van het Lam van God. Dat Lam wat staande is als geslacht, onze Heer Jezus Christus. Laten we niks afdoen aan het woord van God. En laten we er niks aan toedoen. En dit hele Bijbelgedeelte gaat zo verder. Over die heerlijkheid van dat nieuwe Jeruzalem. Over de heerlijkheid van de bruid van Christus. Laten we maar een klein stukje doorlezen. Maar even lezen, 20, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde jacint en het twaalfde amethyst. De 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit één paar. Dat is echt boven natuurlijk. Het is geweldig groot. De straat van de stad was zuiver goud en doorzichtig glas. En ik zag geen tempel in haar, want de Heer, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig, maar de beschijning van de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar Lam. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. Ziet u dat? De naties die zalig worden, die zullen wandelen in het licht van de bruid van Christus. Zo zullen wij zijn, door Gods genade, als wij trouw blijven aan het woord van God. En de aarde, de heerlijkheid en de eer brengen. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want er zal geen nacht meer zijn. Dus
zullen de heerlijkheid en de eer van de natie daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet in komen. Ziet u dat? En ook niemand die zich bezighoudt met vrienden en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn. Het boek des levens van het land. En je kunt er een soort twee uitleggingen over geven. Ik zeg, nou, die daar omheen lopen, die mogen er niet in komen. En je kunt ook zeggen, ja, maar hier gaat het denk ik meer over de bouwstenen van het nieuwe Jeruzalem. Want dat staat er ook. Alleen zij die geschreven zijn het boek des levens van het land. En dat was waar we over spraken vanmiddag. Het boek van het leven van het lam. In vers 19. God zal zijn deel afdoen aan het boek des levens. Dus eigenlijk is het zo. Zoals wij zullen doen, zo zal hij met ons doen. Als wij afdoen aan de woorden van God. Als wij afdoen aan Christus. Als wij afdoen aan zijn waarheid. Dan zal hij afdoen aan onze eeuwige erfenis. En van de heilige stad, van Jeruzalem, wat net gelezen. We zullen er niet in komen als onrein zijn. We zullen er niet in komen als we ons bezighouden met gruwelen. We zullen er niet in komen als we ons bezighouden met leugens. En hoe worden we daarvan verlost? Wel door te gaan naar het bloed van het land, door onze zonden te belijden. In Johannes 1, vers 9 zeggen we onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven, ons te reinigen van ongerechtigheid. Jeremia spreekt over het goud is verduisterd. We zien altijd die geschiedenis, altijd door de geschiedenis van het volk Israël, dat is een tijden van een leven. Van 85 vers 7 zult gij ons niet doen naar leven, ten tijde van een leven. Vaak zie je dat met die richten of met de koningen die de Heere trouw zijn. Koning Josia, koning Hiskia, Jeeskia, er zijn er meer, Jozefat, die zijn aan de Heere trouw. En dan breken ze de offerhoogte af. En dan komt die zegen van de Heer, dan komt die heerlijkheid van de Heer. Maar dan zijn er op tijd, dan gaat vaak die koning de verkeerde kant op het volk na. En we lezen dan, dat in die tijd was er geen koning in Israël. En ieder deed wat goed was in zijn oog. Maar soms heb ik het gevoel, als ik het mis heb, moet ik wat zeggen, dat dat in deze tijd ook een gevaar is voor de gemeente van Jezus. Ieder doet wat goed is in zijn ogen. En ja, dat is jouw geloven, jij mag dat hebben, maar ik heb het mijne. Nou, dan mag je menselijk wel zeggen. Maar van de Heer uit natuurlijk niet, want het heeft consequenties. Het heeft gevolgen. Dus daarom is het ook in onze tijd nodig dat wij wakker zijn en dat we leven. En dat we deze woorden van de Heer, want deze zijn betrouwbaar. En deze zijn waarachtig. Dat we het woord van God tot ons nemen. En dat we serieus zijn met het woord van God. Dan gaat het er niet over dat wij in alles het juiste weten. Want Paulus zegt... Ons kennis te delen, ons profiteren is te delen. Maar dat hebben we met elkaar wel zoeken naar de waarheid van het woord van God. En als de Heer dan met ons praat, als de Heer dan met ons spreekt, dan buigen voor het woord van God. En geen weerstand. Geen weerbarstigheid. En als u in uw binnen nog weerstand hebt, dan zegt de Heer, wil u die weerstand wegnemen. Maar de Heer, ik wil buigen. De Heer, ik wil verbroken zijn voor het geest. Opdat de Heer ons kan gebruiken als een kanaal. Voor uzelf. En een kanaal bent u niet voor uzelf. Een kanaal bent u voor de Heer en naar die ander toe. Naar uw broeder, naar uw zuster, naar uw man, naar uw vrouw en naar de wereld toe. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling. Dan kan zijn koninkrijk uitgebreid worden. We hebben straks gebeden samen vanuit Matthäus 6. Heer, uw wil geschieden. Maar de Heer laat zijn wil geschieden door u heen en om mij heen. Natuurlijk ook in de grote andere dingen, als we weten dat... Een moslim een droom heeft gekregen en we zien die grote wereld gebeuren waar de Heer natuurlijk allemaal in zijn hand heeft natuurlijk. Maar in eerste instantie is het zijn bedoeling dat zijn leven door ons heen naar deze wereld komt. Dat Christus in u en mij gezien wordt. Als we dat nog lezen, de Paulus zegt dat die bediening zegt die van de verdoemenis van de wet. De wet van Mozes. De bediening van de verdoemenis. Hij zegt dat Mozes kreeg er zo'n heerlijkheid van. Op zijn gezicht. Dat het volk kon het niet verdragen. Daar moest een jas overheen of een kleed overheen. Die heerlijkheid was zo krachtig. Ze kon het niet verdragen. Waarom had Mozes die heerlijkheid gekregen? Wel omdat hij bij de Heere was geweest. Hij was dicht in de nabijheid van de Heere geweest. Hij had de omgang met hem gehad. En dat is misschien wel in deze tijd het moeilijkste voor ons. In deze drukke tijd. Iedereen die trekt aan ons. Er wordt van alles van ons gevraagd. Maar we moeten de Heer lief hebben boven alles. En als wij omgang met de Heer hebben, als we tijd met de Heer doorbrengen, met zijn woord, maar vooral ook met de Heer zelf, door de geest, dan zullen onze levens veranderd worden. Want Hij is het die ons leven verandert. Dat is niet uw werklust, mijn werklust, niet uw ijver of mijn ijver. We moeten wel ijverig zijn in de dingen van de Heer. Waarom? Omdat we zijn goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Omdat we verlangen dat zijn naam verheerlijk wordt en dat zijn koninkrijk gebouwd wordt. Dat zielen gered worden, dat zielen tot geloof komen. Dat al die dingen die we zien in de wereld, die moeten ons niet neerdrukken. Maar we moeten wel oog voor hebben wat er gebeurt. We moeten zien dat we naar het einde toe gaan. En als de Heer dan zegt, nogmaals, wees heilig, want ik ben heilig. Als Jezus zegt, kijk, dan zult volmaakt zijn, gelijk mijn hemelse Vader volmaakt is. Dat we daar ernst mee maken. En dat we ons niet laten afbrengen van het woord van God. En als we het niet snappen, als we het niet weten, dan zeggen we, Heer, wil u het mij openbaren. Het mooie van het nieuwe verbond, dat elke gelovige de Heilige Geest ontvangt. En dat de Heilige Geest u onderwijst. En dat u niet als rang per se moet vragen aan die andere rang, hoe zit het nou? Want elke rang krijgt voeding vanuit de Heer. Elke rang krijgt voeding vanuit die wijnstok. Elke rang krijgt voeding van Jezus, die het leven is. En Jezus zegt, Johannes zegt, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Vraag aan de Heer of hij met u wilt praten. Ik zeg vaak tegen de Heer, ik zeg, Heer, u moet met mij spreken. Als de Heer dan spreekt, dat er nou een gedachte is, op welke wijze dan ook, proef je dat het leven komt. Mijn zus vindt het een ernstig woord vanmiddag. En, ik heb met Jan nog even gecorrespondeerd van de week. En ik zoek altijd naar een woord van de Heer. Want de Heer kent uw hart. De Heer weet precies wat u nodig hebt. Dat is helemaal niet de bedoeling om te slaan met het woord van God. Maar het woord profetisch woord, dat is vermanend, dat is stichtend, dat is bemoedigend. De Heer schrijft deze dingen om ons te helpen. Niet om ons schrik aan te jagen. Niet om ons in een hoekje te zetten met een boekje. Maar om ons de waarheid te verkondigen. En hij zegt, je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Maar als wij weten dat we er niks af moeten doen, als wij weten dat we er niks op toe moeten voegen, dan is dat toch heerlijk, dan weten we dat, dan kunnen we daar rekening mee houden. Dat we het woord van God serieus moeten nemen. Dat we samen moeten zoeken naar de waarheid. Samen moeten zoeken wie Christus is. Samen moeten zoeken wat Hij van ons verlangt. Vooral ook samen moeten zoeken naar wat wij in Hem ontvangen hebben. Die rijkdom van genade, die heerlijkheid, dat bovennatuurlijke goddelijke leven, die krachtbron in ons. Die ons wil leiden in alle waarheid. Die krachtbron in ons. Die als het ware zijn schijnsel rondom zich doet verspreiden. Dat was vorige week van een man. Een jonge man. Er waren hele droevige omstandigheden in de gemeente. In hun huisgezin. Oma overleden. Een overleden moeder. En de heerlijkheid van de Heer was zo bij hem toen hij op zijn bed lag. En zo kwam hij tot geloof dat het voor zijn vrouw niet onopgemerkt kon blijven. Misschien tegen was hij hier aan de hand. Dan gaat zij ook zoeken. En dat is wat de wereld nodig heeft. Hoort van er op het leven van. Dat de mensen ons kan zien en dat ze kan proeven en smaken dat de Heer goed is. En dat wij weer gewoon anders durven zijn. Paulus zegt, kijk heel anders. Kijk Christus leren kennen. Maar we zijn niet heel anders als wij wel over andere dingen praten, maar gewoon leven naar de reden. Leven naar ons verstand, wij zijn anders. Als het bovennatuurlijke van de Heer is zichtbaar, dan kan het worden in ons leven. De mensen proeven dat je anders bent. We hadden ooit een man in onze gemeente en hij wilde gedoopt worden en hij werd afgewezen tot 2 of 3 keer toe. En ik zeg niet onterecht, maar we waren nog vrij jong in het geloof. Maar later heb ik eens aan hem gevraagd. Ik zie waarom heb je dat volgehouden? Heb je dat volgehouden? Hij zegt, ik had maar één ding. Ik dacht, wat hun hebben, dat wil ik ook. Dat we zo mogen leven. Tot eer van hem. Amen.